Welkom bij Doorbreek de Cirkel, de podcast. In deze podcast praat ik, Milou van Beek, auteur van het gelijknamige boek, met deskundigen over opvoeden. En vooral waarom dat over jezelf gaat. Ik ben zelf moeder van een zoon van 15 en een dochter van 12 en neem je in mijn boek mee in mijn persoonlijke zoektocht van de afgelopen jaren. Ik heb ontdekt dat we vaak naar buiten kijken als het thuis niet lekker loopt. We lezen boeken, bezoeken kindercoaches, laten onderzoeken doen. Maar een kind is niet maakbaar en geen project. Als we gaan zien dat ze ons iets vertellen met hun gedrag, als we naar binnen durven kijken, naar wie wij zijn, hoe wij zijn gevormd en wat we daarvan meenemen in ons eigen gezin, heeft dat vaak een enorm effect op onze kinderen. En kunnen alle tips, trucs en schema's de deur uit. Ik hoop je met deze podcast te inspireren, te laten zien dat je niet de enige bent die zo nu en dan vastloopt en je een nieuwe blik te geven, zodat het thuis leuker en lichter wordt. Het is bijna een jaar geleden dat mijn boek Doorbreek de Cirkel, waarom opvoeden over jezelf gaat, verscheen bij uitgeverij Cosmos. Om dat te vieren heb ik een nieuwe podcast opgenomen. Deze keer met kinder-, jeugd- en neuropsycholoog Marijke van der Laar, die ook met een interview over grenzen, de grenzeloze ouder, heet het hoofdstuk, in het boek staat. In dit gesprek gaan we dieper in op haar irritatie bij het woord puber, welke verschillen ze ziet bij jongens en meiden en waarom het zo belangrijk is om jezelf te zien door de ogen van je tiener. Ik wens je heel veel luisterplezier. Ja. Welkom in de Doorbreek de Cirkel podcast. Ik ben bij jou thuis de gast. Ik heb je ook geïnterviewd voor het boek Doorbreek de Cirkel. Mm-hmm. Jij bent neuropsycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog en systeemtherapeut. Zeg ik dat goed?
Ja, en GZ-psycholoog.
En GZ-psycholoog. Ja. Hier in Amsterdam. Ja. Je werkt veel met kinderen en jongeren. Ja. Niet alleen maar, denk ik, ook met volwassenen?
Ja, zeker ook volwassenen. Ja, ja. Die zie ik ook. Dus dat, maar dat is ook wel fijn, want als ik dan als een kind 18 word, kan ik doorgaan met behandelen in de volwassenzorg.
Ja. Als ze nog niet klaar zijn.
Als ze nog niet klaar zijn, ja. Ja. Hey, en zeker. Dat is vaak het probleem ook, hè? Dus dat je stopt dan met 18. En dan moeten ze dus met een andere therapeut weer verder gaan.
Ja,
dat is wel echt wel een probleem in Nederland.
Ja.
Ja, dus nu het is fijn als je dus beide registraties hebt en contracten met zorgverzekeraars en gemeentes.
Ja.
Om in ieder geval weer behandelingen door te kunnen zetten.
Ja. Ja. Ik had het net in het voorgesprek nog even over dat in het interview met jou in het boek zei ik, zit een soort vrolijkheid, was rode draad. Een soort dat we dingen als we mogen wel wat meer lachen tegen onze kinderen.
Ja.
En positief praten over je kind. En dat we niet zozeer lange lijstjes met taken en klusjes moeten doen, maar veel meer mogen samenwerken ook met ze. En jij was de eerste, de afgelopen tijd heb ik dat vaker gelezen bij andere. Jelle Jolles is ook neuro. Denk ik, ook kinderen, maar die had het ook over dat we niet zozeer moeten praten over de puberteit of pubers, maar dat hij het ook liever heeft over adolescenten. En ik wilde een klein stukje voorlezen uit het boek wat jij daarover zei tegen mij. Want ik vroeg, wat als ouders denken, ik kan dat niet meer veranderen, nu is mijn kind tiener en trekt zich steeds verder terug, ik voel me machteloos. Toen antwoordde jij, bedenk dat alle jongeren niets liever willen dan een goede band met hun ouders. Ze zoeken verbinding en liefde en willen boven alles echt gezien worden, een luisterend oor, echte aandacht. Tieners zitten niet alleen op hun kamer omdat het bij de leeftijd hoort. Ze kunnen daarmee ook het signaal geven dat ze niet bij hun ouders terecht kunnen. Ik hoor vaak dat ouders het druk hebben, snel met oplossingen komen in plaats van meeleven of meteen over zichzelf beginnen als ze iets delen. Zeg ook niet te snel, ze zitten in de puberteit om dwars of teruggetrokken gedrag te verklaren. Puberteit wordt dan bijna een scheldwoord, iets waar je je als ouder achter kunt verschuilen. Maar een kind ligt nooit zomaar dwars, geeft niet zomaar een grote mond. Ze vertellen iets met hun gedrag. Ik heb het daarom liever over adolescentie, de fase waarin een kind zich losmaakt van de ouder.
Ja.
Nou, heel mooi. Ik merk wel in de volksmond is toch adolescent moeilijker dan, zeg je toch nog steeds snel, pubers, die pubers.
Ja.
Waarom vind je dat nog wel zo belangrijk? Kun je daar nog iets meer over vertellen?
Ja, nou, kijk, je kan natuurlijk die periode de puberteit noemen. En de puberteit is dat je je loskomt, losmaakt van je ouders om eigenlijk zelfstandig de wereld in te gaan. Dat je zelfredzaam bent. Dat je voor jezelf kan zorgen. Dat je je eigen beslissingen kan nemen. Daar staat eigenlijk die puberteit voor. Dat betekent ook dat dat gepaard kan gaan met soms... brutaal gedrag wil ik eigenlijk niet zeggen. Maar wel van een grote shift van de basisschool van aanhankelijk gedrag naar de middelbare school, wanneer die puberteit zich inzet, met een beetje, afwijzend gedrag naar de ouders. Ik wil veel liever bij mijn vrienden zijn dan hier thuis, want jullie zijn veel saai. Ouders die hebben ook te kampen met met afgewezen worden.
Ja.
Dus de liefde die ze kregen tijdens de basisschooltijd en wanneer het kind nog jong is, ja, dat verandert. En in één keer heeft de jongere veel meer oog voor de vrienden en de omgeving en lekker naar buiten gaan en gezellig dingen doen, sociaal.
Mm-hmm.
En veel minder gericht op de ouders.
Ja.
Dus dat kan bij ouders natuurlijk weer het signaal geven van, goh, die trekt veel te veel de eigen plan.
Mm-hmm.
Of, ik voel me afgewezen. Wat is dit gevoel? Heel vaak herkennen ouders dat helemaal niet bij zichzelf. Een afgewezen gevoel. En weten ouders ook niet dat dat komt doordat hun kind eigenlijk nu een focus heeft op, niet op hun meer.
Nee.
He, dus, en dat moet je wel erkennen bij jezelf. Dus dat betekent dat je echt wel een behoorlijke zelfreflectie moet hebben.
Mm-hmm.
Van, hé, wat gebeurt er nu intern met mij? Want dat ligt helemaal niet, het is helemaal niet duidelijk. Dus het is ook heel logisch dat ouders daar helemaal niet goed weten wat dat gevoel is.
Ja.
En als je dan eigenlijk gaat te streng gaat begrenzen.
Mm-hmm.
Of weet je, dus hun kinderen daarop aan gaan spreken of te strenge regels gaat hebben die eigenlijk, ja, wat hun belemmert eigenlijk om wel de wereld te gaan ontdekken.
Mm-hmm.
Ja, dan krijg je brutaal gedrag. Dan gaan ze niet luisteren, gaan ze dingen stiekem doen.
Want je gaat eigenlijk in tegen hun, wat voor hun hele sterke behoefte is, of misschien wel een soort oerdrang.
Ja.
Want ze maken zich los van je.
Ja, ja. Maar ja, wat is dan? Dat is altijd het lastige. Dat krijg ik ook bij mij in de praktijk. Ja, maar wanneer? Wat is normaal dan?
Ja.
Is het normaal als een kind van 12 na 8 uur nog buiten is?
Mm-hmm.
Of is 9 uur dan een goede tijd? Nee, dus door de week is het misschien wel een beetje te laat. Ja, en het ene kind is heel erg extravert en die schiet eigenlijk helemaal door en die wil eigenlijk alleen maar buiten en die mm-hmm. komt alleen maar te laat thuis.
Mm-hmm.
En het andere kind is wat rustiger en die vindt het ook prima om meer thuis te zijn.
Mm-hmm.
Dus het is heel belangrijk om er goed naar je kind te kijken. Waar heeft je kind behoefte aan?
Mm-hmm.
En misschien mm-hmm. is het ook wel goed dat ik ook nog wat vertelde. Ik ben gepromoveerd ook in de ontwikkelingspsychologie.
Mm-hmm.
En ik heb onderzoek gedaan naar de hersenactiviteit.
Mm-hmm.
En ook naar hoe de ontwikkeling liep van jong naar oud. Dus ook echt tot 90 jaar. Dus van jong, de jongste deelnemer was bij mij 6. Tot de oudste was 90. Om te gaan kijken hoe de gedragscontrole verloopt. Dus hoe goed kan jij controle houden over je gedrag?
Mm-hmm.
Nou, en wat zag ik tijdens de adolescentie?
Mm-hmm.
Dat er een soort van piek was in de activatie hersengebieden. En de gebieden die eigenlijk staan voor remming van het gedrag, die zijn eigenlijk neutraal. Die vielen weg.
Die zijn er niet.
Die zijn er gewoon niet. Nee, dus dat je zag. En terwijl je bij die jongere kinderen, die hadden ook die remming niet, maar die hadden veel minder die activatieboog. Terwijl je een piek, echt een enorme piek in die activatieboog ziet. Dus we doen eerst voordat we denken. Dat past natuurlijk heel erg in die leeftijdsgroep. Dat risk-taking behavior.
Mm-hmm.
De grenzen gewoon niet goed voelen.
Mm-hmm.
Gewoon juist een beetje die grenzen opzoeken.
Mm-hmm.
Nou ja, dat zie je ook echt in die hersengebieden terug. Dus aan de ene kant moet jij je kind natuurlijk wel leren om van, ja, wanneer is het veilig, wanneer is het niet veilig? Ik wil graag contact houden met jou, hoe dan? Maar ook rekening houden van, ja, mijn kind die wil weg.
Ja.
En ik sta hier nog een beetje met zo'n virtuele touw.
Ja.
Zo'n doorzichtbare touw vast te houden. Ja. Dus dat is ook wel een beetje een zoektocht. En ik denk dat ieder kind ook weer een andere aansturing nodig heeft.
Mm-hmm. Mm-hmm.
En dat is ook weer afhankelijk van de interacties thuis.
Ja, wat natuurlijk best moeilijk ook is. Want dan moet je dus bij, als je meerdere kinderen hebt, steeds kijken. Oké, ben je bij die tweede is het misschien weer helemaal anders dan bij de eerste.
Ja.
Dus daar heb je, ja, moet je anders op afstemmen. Maar als jij nou de hele tijd dan zegt, als het niet helemaal lekker gaat thuis van of tegen anderen. Ik zit ook wel eens met andere ouders te praten. En dan gaat het heel veel over de pubers. We hebben allemaal kinderen in puberleeftijd. Als je ze zo de hele tijd noemt, wat heeft dat dan voor effect? Je kan het rechtstreeks tegen hun zeggen, want je bent een irritante puber. Maar onderling praat je er vaak ook een beetje zo, ik wil niet zeggen laatdunkend, maar wel.
Het is wel, is die al aan het puberen?
Ja.
Oh, ik is echt, nou, het zit puber, er helemaal in. Ja. Is al begonnen met puberen, zelfs nu al op de basisschool. Nou, dat zijn echt dingen die ik heel vaak hoorde.
Ja.
En dus dat jouw kind dus niet meer kijkt naar jou, maar kijkt naar zijn vrienden, naar de omgeving. En daarin dus veel meer meegaat en minder luistert en minder contact heeft. Als je dat dan pubergedrag gaat noemen, je bent echt aan het puberen. Dan zeg je eigenlijk van, je bent niet goed genoeg.
Mm-hmm.
Je bent brutaal of je luistert niet. Het is negatief. Jij doet iets wat niet goed is, wat tegendraads is.
Mm-hmm.
En zo vatten kinderen dat ook op.
Terwijl ze al in een tijd zitten waarin ze zelf natuurlijk ook al aan het worstelen zijn met wie ben ik eigenlijk en hun zelfbeeld ook niet altijd.
Ja. Nou, het is wel heel bijzonder. Dus ik heb een website. En wat googelen ouders het meest is puber, kinderpsycholoog en puber.
Oh ja.
En toch heb ik hem weggehaald op mijn website. Niet overal. Ik heb wel, ja, ik denk dan ben ik maar iets minder met
puber. Je hebt het woord puber weggehaald van je website.
Ja, ik heb dat wel, ja, tussen haakjes staat het soms nog. Maar ik heb me daar niet op gefocust. Ja. Want ik denk, ja, uiteindelijk, ouders die kunnen wel komen. Maar het traject staat op het naam van het kind.
Ja.
Dus het kind moet bij mij willen komen.
Mm-hmm.
En ik zeg altijd tegen ouders, kijk even naar mijn website. Ik heb die teksten zelf geschreven. En wat voelt je kind als die mijn website ziet? Van ja, nou, daar wil ik wel heen. Ik wil wel een keer met Marijke gaan praten. Mm-hmm. Of met mijn collega's natuurlijk.
Mm-hmm.
Ja, en als er dan elke puber staat.
Mm-hmm.
Ja, ik kan me zo voorstellen dat niet altijd fijn is. Dat een kind zich daar niet. Je identificeert je niet met puber. Dat is het, denk ik.
Ja, interessant. Terwijl het ook in de volksmond ook steeds meer, dat je helpt, ik heb een puber en zo. Dat is natuurlijk een hele, trekt ook enorm aan. Want het is ook, ouders voelen zich ook een beetje zo van help, ja.
Ja, maar dan wijs je dus met je vinger naar het kind. Want het kind is lastig.
Ja.
Jij bent een lastig kind, want je bent aan het puberen.
Ja.
Dat zeg je.
Ja.
Dus dat kind gaat nooit. Jouw kind gaat, als die hoort dat hij lastig is, indirect dan.
Mm-hmm.
Nooit dan aanpassen of als jij maar hoort dat je lastig bent of dat je een puber bent,
mm-hmm.
ja, dan ga je ook gedragen
dat
je een puber bent.
Ja.
En dan worden eigenlijk juist gedragingen nog erger.
Ja.
Minder luisteren.
Ja.
Minder contact maken. Meer alleen in de kamer zitten in plaats van gezellig samen op de bank.
Mm-hmm. En jij zegt, Aitje zegt op een gegeven moment in het interview ook van, kijk eens naar jezelf door de ogen van je tiener. Dan je kind. Mag je tiener wel zeggen?
Ja.
Oké. Okay.
Ja. Ja, dat is ook wel mooi, toch? Tiener.
Ja, tiener vind ik ook wel mooi. Dat want jij zei net ook zoiets van, veel ouders vinden het moeilijk, weten het ook niet zo goed. Terwijl ze zijn het zelf natuurlijk ook geweest. Dus je zou denken van, je weet nog, ik kan me nog wel herinneren dat ik 13 was, zeg maar. Dus in wezen zou je kunnen denken van, oké, we hebben dat ook meegemaakt. Dus we weten hoe ingewikkeld die fase ook kan zijn.
Mm-hmm.
Ik denk wel, als ik alleen maar naar mezelf kijk, ik ben niet repressief, maar ik heb het gevoel dat kinderen nu vrijer zijn. Dus dat wij misschien vroeger iets minder in opstand kwamen.
Mm-hmm.
Dus dat we daarom ja, misschien ook soms verbaasd zijn of zo, dat kinderen dat nu of tieners dat nu meer doen? Of zie jij daar nog iets in? Dat, want onze ouders had ik het idee dat die niet zo worstelden als de ouders van nu. Terwijl er is ook meer openheid natuurlijk en er is social media, er is veel meer.
Nee, daar werd vroeger gewoon veel minder geluisterd. Ja. Je hebt gewoon maar
je had het gewoon
te luisteren, ja, klaar. En dit zijn de regels en dat daar heb je aan te houden.
Ja.
En daar zijn we natuurlijk wel nu enorm op teruggekomen.
Ja.
Want dat werkt enorm tegen de autonomieontwikkeling bij mm-hmm. het kind.
Mm-hmm.
Te strenge ouders, dan krijgen kinderen, je krijgt een soort spanning waardoor je het gevoel hebt dat je niet alleen kan.
Mm-hmm.
Of ja, het niet alleen wil doen of niet alleen kan zijn.
Mm-hmm. Een soort wantrouwen ook.
Ja, of het zelfvertrouwen hebben. Dus gewoon vertrouwen in jezelf.
Mm-hmm.
Als je dus ouder wordt, als je op een gegeven moment jong volwassen bent, op kamers gaat, vertrouwen hebben dat je leuk gevonden wordt, dat mensen jou leuk vinden, dat je kan studeren, dat dat ook lukt.
Mm-hmm.
Daar zit allemaal die autonomie in.
Ja.
Dus dat is, dat staat één op één verband natuurlijk met dat hè, de autonomie, met zelfvertrouwen hebben en positief zelfbeeld.
Mm-hmm.
En dus ook, hè, weer terugkomend op van, kinderen zien zichzelf door de ogen van de ouder. Dus als een ouder naar een kind kijkt van, nou, je zal wel weer niet luisteren, want je bent de puber.
Mm-hmm.
Ja, je zal wel weer te laat komen.
Mm-hmm.
Nou, dan wordt een kind bij voorbaat al terecht gewezen. Van oké, ik doe het dus niet goed.
Mm-hmm.
Ik doe iets fout. Ik ben niet goed genoeg, want ik doe het nu al fout, wat ik nog niet eens fout doe.
Mm-hmm.
Ja, dat zal wel iets mis zijn met mij. En dat zijn allemaal niet gedachten, maar dat is wel allemaal een gevoel die bij kinderen een plekje krijgt.
Ja.
Intern.
Ja.
Weet je, en dat gaat zich dan natuurlijk ontwikkelen. Dus als jij onzeker bent, dan gaat zich dat op verschillende vlakken uiten.
Mm-hmm.
Dus ook in, hoe ouders het noemen, puberaal gedrag.
Mm-hmm.
En vandaar dat ik dus niet geloof in puberaal gedrag. In ieder geval niet in hoe het in de volksmond wordt gebruikt.
Nee.
Denk ik.
Nee, het is eigenlijk de fase wat je net zei, waarin je je losmaakt, waarin dat ook hoort te gebeuren. Want op die manier kan je straks, als je dat, kan je de wereld in. Je moet de wereld in zonder je ouders op een gegeven moment.
Ja.
En heb je dan wel eens te maken met ouders die bijvoorbeeld, nou ja, die zeggen van, mijn kind luistert maar niet. En dat je ook ouders in de praktijk krijgt. En ga je dan ook met hun kijken van, hoe zijn jullie eigenlijk opgevoed? Hoe was het bij jullie thuis? Waren jouw ouders streng? En hoe vond je dat je ouders bijvoorbeeld streng waren? Hoe praat je daarover met ouders?
Ja, ik denk dat heel belangrijk is om juist in kaart te brengen hoe de opvoeding bij ouders is verlopen. Want dat neem je toch ook wel weer een beetje mee in je eigen opvoeding. Dingen waar je gewoon niet in, waar je gewoon niet bewust van bent, neem je toch mee.
Mm-hmm.
Dus in de praktijkkamer maak ik vaak een genogram.
Mm-hmm.
En dat is een stamboom van de familie.
Mm-hmm.
Alleen dan gaan we bepaalde thema's behandelen. Bijvoorbeeld huiswerk maken. En soms is huiswerk maken,
conflict.
Een heel groot vorm van conflict. Dus dat er heel veel ruzie daardoor is. Mijn kind maakt gewoon echt geen huiswerk. Dat ligt, zit maar op de bank, op die mobiel of gamet veel te veel. Als je bijvoorbeeld dat thema gebruikt in het maken van zo'n genogram, zo'n stamboom.
Mm-hmm.
En gaat kijken naar de intergenerationele effecten. Dan haal je gewoon heel veel informatie daaruit, maar ook inzichten bij ouders. Dus de vraag aan vader van, ja, hoe ging jouw vader of jouw moeder ermee om vroeger met huiswerk maken? En diezelfde mm-hmm. vraag stel je dan aan moeder. En dan kan het zijn dat vader zei van, ja, ik maakte altijd mijn huiswerk. Dat was gewoon helemaal, dat deed ik allemaal zelfstandig.
Ja.
En dan vraag je bijvoorbeeld ook van, maar wat had jij nodig? Wat maakte het dat jij dat wel, dat het jou lukte?
Mm-hmm.
Hè? En hoe reageerde jouw moeder of jouw vader erop dat jij dus zelfstandig huiswerk kon maken?
Mm-hmm.
Wat deden zij? Dus je wil eigenlijk gaan naar dat wat werkt.
Ja.
En hoe wat maakte het nou dat jouw ouders jou niet hoefde aan te sturen. Mm-hmm. En jij wel jouw zoon.
Mm-hmm.
Ja, en dan hoor je dus dat, dat de ouders bijvoorbeeld van vader niet de negatieve dingen zeiden tegen hem. Van, mm-hmm. Je maakt nooit huiswerk, hoe mm-hmm. zit je weer? Of mm-hmm. weet je wel, de negatieve dingen die wel eens worden gezegd. Of aansturing, hè? Vooral de woorden nooit en altijd.
Mm-hmm.
Je maakt nooit huiswerk, je zit altijd op de bank. Je mm-hmm. zit altijd op je mobiel. Nou, dat mm-hmm. kan praktisch ook helemaal niet. Dus die woorden moeten ook gewoon vermeden worden. Mm-hmm. Dat gaat niet.
Ja, en er zit dus ook iets heel definitiefs in of zo. Van,
ja.
Iets vast of zo.
Iets vast, alsof dat altijd zo is.
Ja.
En dan krijg je dus, als een kind hoort, ik zit altijd op mijn mobiel, dan word je boos.
Mm-hmm.
Nou, als je boos wordt, dan kan je geen huiswerk maken.
Mm-hmm.
Dat lukt niet, kan je niet concentreren.
Mm-hmm.
Dus als je zo al met ouders aan de slag kan gaan. Vaak zie je wel van, ik maakte vroeger ook geen huiswerk.
Mm-hmm.
Dat vond ik ook enorm lastig. Maar het lukte een of andere manier toch wel altijd op het laatste moment wel mm-hmm. weer wat te doen. Ja, dat kan natuurlijk ook iets onderliggend zijn als ADHD.
Mm-hmm.
Dat echt wel enorm belemmert mm-hmm. in goed kunnen concentreren. Hè? Dus veel kinderen veel jongeren met ADD dat nog niet gediagnosticeerd is, dus dat hebben ze nog geen weet van. Worden vaak uitgemaakt van je bent lui, want je zit maar op die mobiel.
Ja.
Terwijl het kind dan ook die kan zichzelf gewoon niet toezetten, omdat het zo moeilijk is. Soms is huiswerk zo saai.
Mm-hmm.
Het is voor alle jongeren lastig, maar voor jongeren met ADD of ADHD nog lastiger.
Mm-hmm.
En dat heeft echt te maken doordat de banen in de hersenen anders lopen.
Mm-hmm.
Ik heb er twee.
Ja, je hebt er twee.
Ik heb er twee. Maar, ja. Maar dat blijft voor mij, nu je daar toch over begint, wel iets fascinerends. Want dat is natuurlijk niet iets wat pas de laatste 10, 15 jaar dat die hersenen ineens dat hebben gekregen, zeg maar. Dus dat had ik waarschijnlijk ook al.
Ja, kan.
Ja, kan. Maar in ieder geval toen ik...
Kunnen we uitzoeken.
Ja, maar in ieder geval toen ik jong was, of we jong waren, of mijn generatie, was dat ook al iets wat bestond. Alleen had het nog geen naam.
Nee, zeker niet. En ik denk ook, vroeger had je gewoon kinderen die niet konden concentreren. Dus dan ging je gewoon naar het LBO.
Ja. Ja.
Terwijl je gewoon veel meer aankon.
Ja. We hadden het laatst ook over de lomschool. Dat ik dacht, wat was dat ook alweer? Ja, de lomschool, dat is ook een soort speciaal onderwijs. Ja.
Ja, dan gingen we wel een speciaal onderwijs, ja.
Ja.
Terwijl, dat is zo fijn. Als jij dus weet dat je dus dat jouw schoolproblemen niet komen doordat jij dom bent.
Mm-hmm.
Hè, wat is dom zijn, hè? Maar mm-hmm. dat jij het mm-hmm. niet kan of mm-hmm. niet.
Of dat je inderdaad lui bent, dat je weigert. Dat je,
Dat is ontzettend belangrijk. Maar dat het gewoon echt komt door jouw hersenen, doordat die banen anders zijn en dat je daardoor concentratieproblemen hebt.
Mm-hmm.
Ja, het is enorm verlichtend.
Ja.
Maar goed, dat neem je eigenlijk ook alweer mee in zo'n genogram.
Mm-hmm.
Weet je, dus als ik ga...
Daar kom je dan bijvoorbeeld achter dat er bij ouders vroeger eigenlijk ook zoiets speelde, maar dat ze toch linksom of rechtsom of op een ander niveau of...
Ja. En dan vaak een van de ouders die bijvoorbeeld, ik heb wel 8 jaar gedaan over het VWO mm-hmm. of ik heb wel 8 jaar gedaan over mijn studie.
Ja.
Of die scriptie, dat duurde wel een paar jaar.
Ja. Het is ook wel interessant in alles samen dat ik ook het idee heb dat daar nu wat minder ruimte voor is.
Mm-hmm.
Dus dat het nu meer onder een vergrootglas ligt of zo, als je er heel lang over zou doen. Dus dat het ook minder getolereerd wordt vandaag dan misschien 20,
het kan allemaal niet meer.
Nee.
Het kan allemaal niet meer. We moeten, weet je wel, we hadden vroeger zwemles tijdens school.
Ja.
Weet je dat nog? Ik ging gewoon zwemmen, gewoon lekker met mijn zwemtasje.
Ja.
Om 10 uur fietsen met z'n allen van het ene dorp naar het andere dorp. Nou, dat was een hele ochtend, misschien wel 2 keer in de week. Nou, en ik heb ook nog borduurles gehad.
Ja, koken, nice. Weet je nog?
Ja.
Ja, dus er was veel meer ruimte...
Om niet achter die tafel te zitten.
Ja, ja,
en dan vraag ik me af, weten wij nu dan minder dan dat de kinderen... Dan de kinderen nu?
Mm-hmm. Mm-hmm.
Omdat zij nu op de basisschool echt behoorlijk moeten aanpoten.
Mm-hmm.
Hè? Dus er is van alles te halen. Kinderen krijgen zelfs ook al Spaans.
Ja.
Wat eigenlijk allemaal fantastisch Chinees, is. Ja. Hè? Als dat een beetje spelende wijze wordt aangeboden. En voor de kinderen die dat willen, is het natuurlijk super. Mm-hmm. Want juist die taalontwikkeling is natuurlijk super als je dat al op de basisschool bepaalde talen kan aanbieden. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat de druk heel hoog ligt.
Ja.
Ja. Absoluut. En denk ik ook op de middelbare school.
Mm-hmm. Ja, ik heb daar veel discussies over. Dat ik wel zeg van, ik heb het idee dat het echt moeilijker is geworden. Dat het sneller moet, dat het meer is. En ook dat wij als ouders er ook meer aandacht en terwijl we het eigenlijk drukker hebben, denk ik, dan ooit. Maar toch ook nog heel veel aandacht op die tieners hebben liggen. Maar er zijn, ja, ik heb daar geen bewijs voor of zo, dat het ook. Maar ik heb vooral die dat het heel veel dat het allemaal sneller moet en minder tijd is om een beetje aan te klooien. Of, mm-hmm. Plus dat tieners zelf natuurlijk ook gewend zijn om met een enorme snelheid informatie tot zich te nemen.
Ja.
Dus het contrast wordt wel steeds groter natuurlijk tussen boeken waar je Frans woordjes of wiskundesommen in moet doen en alles wat ze verder langs zien komen op andere plekken.
Ja, nou ja, je hebt gewoon een hele grote, die mobiel is de grootste afleider natuurlijk.
Ja.
Tijdens huiswerk maken, als ze dat zelfstandig kunnen doen. Kijk, als ouders maar gaan zeuren, leg die mobiel nu weg. Ja, dat werkt gewoon niet.
Nee.
Hè, maar het is natuurlijk al fijn als je met een kind kan zitten van, goh, ik merk dat het wel dat het lastig gaat soms concentreren bij je. Wat vervelend voor jou.
Ja.
Niet vervelend voor mij, maar vervelend voor jou.
Ja.
Dat je even een slechte dag hebt vandaag. Dat het gewoon dat je morgen toets hebt, lukt het je niet om goed te leren. Om even je huiswerk te maken of wat dan ook. Hè, dus dat je eigenlijk daarin meeleeft.
Ja. Ja, je hebt heel veel empathie, benadruk jij heel erg in de relatie.
Ja. Ja, want dan gaan kinderen ook voelen van dat is eigenlijk wel vervelend. Ik vind het ook niet fijn.
Ja, ja.
Elk kind is blij met als je goede cijfers haalt. Mm-hmm. Als jij gewoon overgaat en je haalt gewoon 6+, dat is fijn. Dat geeft een fijn gevoel.
Ja.
En het geeft een faal gevoel als school niet lukt.
Ja. En dat denk ik dat we dat nog wel eens onderschatten, ook als ouder.
Absoluut.
Want tieners kunnen daar natuurlijk vrij nonchalant over doen. Boeien.
Ja, ja, dat natuurlijk. Oh, interesseert mijn school nu.
Ja, maar ondertussen, onderhuids hebben ze misschien een heel ander gevoel. Of zeg jij, vrijwel zeker een heel ander gevoel over zichzelf. Ook als het niet lukt op school.
Nou, wat ik doe in de praktijk, dan ga ik echt het gesprek aan van, school is voor jouw toekomst. Wist je dat? Nou, zo wordt het dus eigenlijk niet neergezet in de maatschappij. Mm-hmm. In de maatschappij wordt het iets neergezet als, dit is echt verplicht.
Mm-hmm.
Dat is ook natuurlijk zo, anders krijgen we die jaren
leerplichtambtenaren.
Met hoge boetes, weet je. Maar als je dus laat inzien van, hey, jouw keuze is eigenlijk, hè, dat hoop je dan dat het kind zelf die keuze mag maken. Bijvoorbeeld VMBO of HAVO of VWO.
Mm-hmm.
En als je dat hebt, dan kan je daarna een bepaalde studie doen die je leuk vindt. Of verder gaan ontwikkelen op een bepaald vlak wat je leuk vindt. En dan heb je die middelbare schooldiploma nodig.
Mm-hmm.
Dus je doet dit voor jezelf. Dus je wil er op een andere manier over gaan praten.
Ja.
En als een kind dus voelt van, goh, hè, een jongere voelt van, ik doe dit, ik maak zelf die keuze om HAVO te doen en niet VWO te doen. Mm-hmm. Hè? Zoals mijn zoon nu. Die zegt echt van, ja, de leerkrachten bij hem op school, die willen echt heel graag dat hij VWO gaat doen. Dat hij laat eigenlijk zien dat hij dat kan. Is het nu de derde?
Mm-hmm.
En hij zegt echt van, nee, dat wil ik niet. Want ik vind het gewoon heerlijk om gewoon het net wat makkelijker te hebben.
Ja.
Wat fijn, wat betere cijfers te halen.
Ik heb er geen onderzoek naar gedaan, maar ik heb ook een zoon en een dochter. Jij ook.
Ja.
En ik zie hier wel een soort groot verschil in dat heel veel, mijn zoon is nu 4 HAVO, heel veel jongens die van de VWO naar HAVO gaan met die reden.
Ja.
Dat is eigenlijk, denk ik, wil lekker voetballen, ik wil werken, ik wil andere dingen doen. Ik ga lekker HAVO doen, dan hoef ik niet zo hard te werken. Bij meisjes zie ik dat wat minder. Herken jij dat ook? Dat daar een verschil tussen zit? Dat meisjes toch, ja, ik wil niet zeggen, maar harder willen werken of harder meer hun best doen. En jongens eerder denken van, joh, waarom zou ik dat doen? Ga lekker.
Nou ja, jongens lopen gewoon toch wel iets achter. Meisjes lopen ook gewoon voor in ontwikkeling. In borstontwikkeling, in echt die, het volwassen worden, de vrouwelijke vormen.
Mm-hmm.
En jongens ook wel, maar die lopen toch gewoon, die hebben ook wat later behoefte aan een vriendinnetje. Vinden dat allemaal veel spannender.
Yeah.
En,
yeah.
Terwijl die meisjes die willen allemaal al meteen handje lopen. En die gaan vaak veel sneller. En jongens, ja, die willen gewoon lekker nog de wijk in en voetballen en naar buiten en sporten.
Mm-hmm.
Die hebben ook zo dat testosteron.
Mm-hmm.
Dan moeten ze wat mee, die onrust.
Moet eruit, ja. Buiten, ja, bij voorkeur.
Bij voorkeur buiten, natuurlijk. Bij voorkeur buiten. Dus dat is mijn hond. Die even omdraait.
Die is gesloten.
Ja. Niet gewend om in de bench te gaan tijdens het opnemen van een podcast.
Nee, dat begrijp ik.
Ja.
Maar tegelijkertijd is er ook nu veel te doen over dat meiden ook meer issues hebben.
Ja. Ik ga mijn hond hou je deze even vast?
Ja,
ja,
dit gaat ze echt blijven doen. Kom maar, beestje. Kom maar. Ga maar even in de mand.
Ja. Herken jij dat ook? Dat er dus bij meiden ook meer speelt? Heeft dat ook iets te maken, denk je, met dat ze vroeger volwassen worden? Of dat we misschien toch ook onbewust hogere eisen aan hunzelf, dat ze hogere eisen aan zichzelf stellen, bijvoorbeeld?
En je bedoelt eigenlijk dat, dat meiden sneller somber zijn?
Ja, dat meer... veel somberheid, veel psychische... Ik weet niet of je ook meer meiden in de praktijk krijgt, bijvoorbeeld?
Ja, absoluut. Meiden komen veel sneller.
Ja, dus ze willen er misschien ook wel... Ze trekken misschien ook sneller aan de bel... of willen er misschien eerder over praten
met
iemand.
Absoluut. Bij jongens is het taboe. En dat heb ik ook echt. Ik heb met heel veel jongens als ze 18 zijn, 19 zijn... en die komen bijvoorbeeld bij mij dan... hun vrienden weten het allemaal niet... dat hij naar een psycholoog gaat.
Hmm.
En die zegt dat ook. Het is echt taboe. Hmm. Je toont niet je kwetsbaarheid. Hij zit dan ook...
Er is gewoon nog niks veranderd.
Nee, hij toont niet je kwetsbaarheid. Hij zit dan ook bij zijn studentenvereniging. En het is toch allemaal stoerdoenerij. Dat zegt hij ook. En, het gedrag wat je dan hebt is allemaal dat stoer zijn. Maar niet kwetsbaar opstellen. Dus dus naar een psycholoog gaan. Of überhaupt delen dat je niet altijd lekker in je vel zit.
Mm-hmm.
Ja, dat is gewoon hartstikke lastig. Dus ik denk dat jongens vaker later komen, misschien pas in de volwassen tijd, dan meiden. Meiden die vinden het, die praten ook veel meer over emoties. Die praten ook onderling, delen ze veel meer.
Misschien soms ook wel een tikje minder mag.
Nou, dat wilde ik nou net zeggen, want dat is ook wel weer een trend, hè?
Mm-hmm, mm-hmm.
Dus dat je mental issues, zo wordt het tegenwoordig genoemd. In het einde, ik heb mental issues.
Mm-hmm.
En als je dat gaat delen, dan heeft iedereen allemaal mental issues. Mm-hmm. En je moet ook mental issues hebben. Want als jij nou als enige geen mental issues hebt, dan lig je uit de groep. Ja. Ja, dan kan je dus niet meer delen.
Ja.
En dat is natuurlijk ook wel een probleem vaak. Is dat ze houden zo hun problemen ook weer in stand. Door de hele tijd te hebben over die mental issues. Mm-hmm. En hoe zwaar het was en hoe dingen thuis gaan of op school gaan of je verleden of dingen die er gebeurd zijn.
Mm-hmm.
Terwijl je daar juist van los wil komen natuurlijk.
Mm-hmm.
Ja.
En hoe kan je daar als ouder mee omgaan? Ik herken, weet je, dit was vroeger ook zo, hè? Dus dat weet ik ook nog, dat je met vriendinnen eindeloos zat elkaar naar beneden zat te praten bijna. En dat het bij jou dan nog erg was. Nee, bij jou, nou ja, zo. Maar nu heb je die socials daar nog bij, waar ze dat ook nog een keer kunnen doen, nog los van. En als ouder sta je daar natuurlijk ook een beetje bij, omdat ze dat zijn hun belangrijkste mensen, zo ongeveer, die offline en online vrienden.
Ja.
Terwijl je daar als ouder misschien ook wel een rol in kan hebben om je tiener daarbij te helpen of iets voor ze te kunnen betekenen daarin.
Ja, kijk. Het lastige is dat wij naar een zorgsysteem gaan waarbij we juist zo min mogelijk hulpverlening willen inzetten. Zo, echt niet, we gaan niet snel naar een psycholoog. Dat is eigenlijk de nieuwe trend. We moeten ervoor zorgen dat we niet snel naar een psycholoog gaan, want dat is de kostenbesparing.
Mm-hmm.
Maar soms kan het dus helpen dat als een een jongere of een meisje op TikTok heeft een zelfdiagnose heeft gedaan. Ik heb social anxiety. Mm-hmm, dus, mm-hmm. Hè, zo wordt dat dus ook weer altijd in het Engels genoemd, mm-hmm. social anxiety. En van dit heb ik. Mm-hmm. Nou, hij gaat er helemaal mee identificeren en wordt helemaal van, oh jee, ik, hè, dat gaat een kind er helemaal mee. Mm-hmm. En dan is het eigenlijk gewoon zo fijn om heel even een aantal gesprekken te hebben met de psycholoog.
Als ouder of als tiener?
Als tiener, dus een tiener met, mm-hmm. even met de psycholoog. Van even een aantal sessies om even echt te zeggen, nee, je hebt geen sociale angststoornis. Mm-hmm. Want social anxiety is een sociale angststoornis. Mm-hmm. En dat is echt wel heel heftig. Je hebt wel last van een beetje sociale angst. Mm-hmm. En je voelt je onzeker. Mm-hmm. En laten we daar dan even aan gaan werken, zodat je wat sterker gaat worden. Mm-hmm. Maar dat je niet meer gaat identificeren met een iets heel heftigs, iets heel zwaars.
Ja. Ja.
Wat wel op TikTok gewoon wordt gepresenteerd.
Ja.
Ja. Ja, en ik denk dat als ouders dat ook een beetje kunnen faciliteren. Kijk, het gevaar is als ouders, kom ik weer terug op de empathie. Mm-hmm. Als ouders niet goed meegaan met hun kind. Dus mm-hmm. als ik eens, mam, ik heb social anxiety, en ik denk echt dat ik dat heb. Mm-hmm. En jij wijst het af als ouder. Mm-hmm. Dan voelt het kind zich niet gehoord, niet gezien, niet serieus genomen. Mm-hmm. Als een kind niet serieus genomen wordt, dan leert het kind heel snel, binnen een paar keer hoeft ze maar dit mee te maken van, oké, maar ik kan niet meer bij mijn moeder terecht. Of ik kan niet meer bij mijn vader terecht. Want als ik wel wat deel, dan word ik niet serieus genomen. Mm-hmm. Dus ik hou mijn mond. Mm-hmm. Kijk, en als je dan in stilte gaat zitten, het kind trekt zich terug. Dat identificatie met die sociale mm-hmm. angst mm-hmm. wordt groter. Ja, en gaat ook wat meer isoleren. Dus een ouder gaat meer trekken. Mm-hmm. Die gebruikt weer het woord van, oh, ze is aan het puberen. Ja, mm-hmm. ze zit nu alleen maar op de kamer. Mm-hmm. Terwijl het kind denkt van, ja, dat komt door jou. Maar zegt dat niet?
Nee.
Een ouder weet het niet, die denkt, het is de puberteit.
Ja.
Dus je krijgt eigenlijk een soort verwijdering van elkaar, mm-hmm. die helemaal niet positief is. Dus je wil, ondanks dat een kind het groot maakt, mm-hmm. het altijd serieus nemen.
Maar gaat dat dan voor alles?
Ja.
Oh.
Nou ja, vaak in het begin wel. Mm. Eerst meeleven. Mm-hmm. Goed horen dat het kind even kan zeuren hoe ellendig het leven is.
Ja.
Hoe ellendig die persoon dat gedaan heeft bij haar. Of dat die vriendin dit heeft gedaan. Of ik zat in de bus en dit vond ik zo ongelooflijk vervelend en ik baal hier zo van. Alles waar een kind mee komt, moet je serieus nemen. Op het moment dat je dat doet, mm-hmm. dan is het er ook uit bij het kind. Mm-hmm. En dan kan je daarna, hè, kan je in gesprek gaan. Mm-hmm. Van, goh, hè, als je nou zo terugkijkt, hoe kijk je er nu zelf naar? Ben je nu wat rustiger geworden? Wat vind je er zelf van hoe jouw reactie was? Nou, kinderen kunnen dan heel goed zeggen, ja, ik reageerde wel een beetje overdreven.
Ja.
Maar je kan pas komen tot zelfreflectie als je eerst goed gehoord bent.
Ja.
En zelfreflectie ontwikkelt alleen maar, hè, of nou niet alleen maar zelfreflectie kan veel beter ontwikkelen, mm-hmm. als ouders goede empathie laten zien aan een kind. In ieder geval het kind serieus nemen.
Ja. En dit start al eerder, hè? Dit start niet, zeg maar, als op een meiden op een 11e, 12e, 13e de puberteit, de adolescentie invliegen. En jongens, misschien niet later. Dit is natuurlijk iets wat al eerder begint.
Ja, vanaf de geboorte natuurlijk. Dus als een kind van 2 of zo, die heeft honger, die gaat krijsen. Dat is natuurlijk een hele overdreven reactie. Mm-hmm. Maar dat moeten we wel serieus nemen. Mm-hmm. Gaan we troosten of laten we zien. Kijk, ik ben aan het koken, het eten komt er zo aan. Of je geeft gewoon het kind even zo'n stengel, mm-hmm. om even op te zabbelen. Dus dan gaan we er eigenlijk al naar luisteren. Mm-hmm. Maar als bijvoorbeeld een kind op de grond zit en die reageert overdreven, want het komt niet bij een bal of een blokje, mm-hmm. wat hij graag wil hebben. En een mm-hmm. ouder zegt van, die ziet het niet. Mm-hmm. Dan voelt een kind van
ik doe er niet toe. Dus,
ik doe er niet toe, ik word niet serieus genomen. Dan wordt, als ik huil, want ik kan nog niet dingen verwoorden, maar ik huil en dan wordt niet naar geluisterd, dan is hetzelfde gevoel.
Ja.
De emoties, die zijn er.
Ja.
Hè, dus het is ook vaak dat de emotie als eerste aanwezig is. En pas daarna gaan we die emoties proberen te verwoorden.
Mm-hmm.
Van wat denk je dan? Wat gebeurt mm-hmm. er dan in je hoofd?
En dit is natuurlijk ook weer in het licht van de levens die wij hebben over het algemeen nu. Ja. Iets wat steeds ingewikkelder wordt, omdat we... Het kost natuurlijk ook best wel wat tijd
ja.
om te reageren op al... Nou, afhankelijk van hoeveel emoties je kind toont misschien, maar...
Ja, en soms ja, wanneer moet je nou je kind laten huilen? Ik denk dat je toch dat goed moet aanvoelen. Dat is toch weer bij ieder kind anders. Sommige kinderen zijn er echt gebaat bij. Als je een kind of een baby in bed ligt, sommige kinderen huilen zichzelf in slaap.
Mm-hmm. Ja.
En die hebben dat ook nodig om zichzelf in slaap te huilen.
Ja.
Ja, dat moet je eerst even zelf ondervinden.
Ja. Maar algemeen zeg je een bepaalde aanwezigheid en alertheid ja. ook.
Ja.
Voor wat je kind aangeeft. Dat begint ja. al jong en dat gaat door. En ik kan me voorstellen dat dat hoe meer je daarin hebt in geïnvesteerd, dat
ja.
zich ook weer terug kan betalen als ze tiener zijn.
Ja.
Maar je hebt natuurlijk ook kinderen die al vanaf jongs af aan eigenlijk vrij weinig aangeven.
Wat
introverter zijn bijvoorbeeld. En ook ja. al als klein kind wat minder.
Ja, die moeilijker leesbaar zijn.
Ja, en dat zijn op zich dan... Dat kan ook heel... zijn vaak wat makkelijker.
Voor de ouder makkelijker.
Voor de ouder makkelijker.
Niet
kinderen.
Voor het kind.
Niet voor het kind, nee.
Dat is een heel belangrijk ja. onderscheid wat je nu zegt.
Ja.
Want
ja.
voor de ouders die een probleem hebben met het kind zijn vaak de ouders die dus... Hè, dus ik, mijn kind is het probleem, want mijn kind luistert niet. Dat is altijd omdat het kind dus inderdaad externaliserende gedragingen laat zien. Zoals mm-hmm. boosheid en driftbuien of mm-hmm. niet luisteren, brutaal gedrag.
Mm-hmm.
En de kinderen die introvert zijn en verdrietig zijn, ja, daar hebben ouders veel minder last van.
Ja.
Dus zoeken we minder snel hulp.
Ja. Terwijl, en ik, bij mij is dat een sterk voorbeeld met een dochter die heel introvert was, maar die kwam als tweede. En daarvoor had ik een hele, nou noem het temperamentvol, voel je dat, maar met heel veel emotie en heel veel huilen en ook heel veel boos. En dat is dan een heel groot verschil. En het interessante en ook wel ingewikkeld is dat als ze dan ouder worden, dan is eigenlijk dat extraverte kind, dat het vindt zijn weg in de wereld wel. Want die kletst met iedereen even oneerbiedig, die lult zich gewoon lekker overal uit. En die
sociaal
avontuur. En wij zijn dan niet de strengste ouders. Dus hij kan ook. Maar en een introvert kind, daar heb je als ze klein zijn, die gaat lekker tekenen, strijkkralen. En dat je denkt, oh, dat kan ook. Maar als die tiener worden, dan gaan ze ook de wereld in. En dan is het ineens een stuk complexer, want dan moeten ze zelf vriendschappen gaan sluiten en tegen docenten dingen zeggen die ze hulp vragen. En dan zie je ineens, oh ja, dit is wel ook complex om ook als ouder in te navigeren. Want hoe help ik jou nou die wereld in? Want ik kan het niet meer voor je doen. Of ik kon het misschien nooit voor je doen, maar als ze klein zijn kun je ze natuurlijk toch aan de hand nemen.
Ja, kan je ze aan de hand nemen. Nou, maar kijk, dat aan de hand nemen, hoe veilig en fijn is dat voor een jong kind? Dat een kind dat verlegen is, aan de hand wordt genomen met de vader of moeder, om even voor te stellen aan iemand die je niet kent.
Mm-hmm.
Of even een school binnen te wandelen.
Mm-hmm.
Of iets anders te doen wat je heel erg spannend vindt.
Mm-hmm.
Dat die veiligheid er eerst mag zijn, zorgt ervoor dat later het kind het veel makkelijker zelfstandig kan doen.
Mm-hmm.
Een eigenschap als verlegenheid is een hele mooie eigenschap. Dus een kind heeft geen last van verlegenheid. Een kind heeft last van, ik ben verlegen en daardoor durf ik dingen niet te doen. En ik merk dat zij dat wel gaan doen. En ik ben bang nu dat ik niet leuk word gevonden.
Mm-hmm.
Misschien ben ik wel helemaal niet leuk.
En dan kijk je op TikTok en denk je, oh, social anxiety.
Huppakee, social anxiety. Ja. Tadaa.
Ja.
Exact. Weet je, terwijl je bent wat verlegen. Of eigenlijk nog beter verwoord. Een kind kan beter zeggen, ik heb soms wat last van verlegenheid. In plaats van, ik ben verlegen. Alsof je het bent. En je bent het niet. Soms heb je er gewoon wat last van. Dat je wat stiller bent. Wat spannender vindt om zomaar op onbekende af te stappen.
Mm-hmm.
Maar ik werk dan in de praktijk er wel aan dat een kind meer zelfvertrouwen krijgt. En zichzelf leuk vindt.
Mm-hmm.
En een positieve eigenwaarde krijgt. Want dan heb je veel minder last van die verlegenheid.
Ja.
Als jij die verlegenheid kan accepteren,
mm-hmm.
Dat het iets is wat ook bij je hoort. Dat je het lastig vindt in een nieuwe omgeving met allemaal nieuwe mensen. Dat je dan misschien eerst even de kat uit de boom kijkt. Mm-hmm. Omdat dat veiliger voor je voelt. En dat mag. Dan ben je dus jezelf niet aan het verplichten. Ik moet even sociaal zijn als die mensen daar. Die vrienden van mij daar. Die zijn zo sociaal en kunnen alles aan. En zo extravert. Dat wil ik ook. Nou, als jij dat los kan laten.
En dat is natuurlijk ook een mooie taak voor ouders. Dat je als ouder dit ook niet gaat zeggen van doe eens gezellig of doe eens beleefd. Of vertel ook eens wat. Maar dat het ook oké is als een kind stiller is. Of maar minder, niet een enorme vriendenkring heeft, maar 1 of 2 vriendinnen of vrienden.
Ja.
Dat het ook oké is. Daar kan je natuurlijk wel wat in betekenen ook naast de veiligheid.
Ja. Dus en daar komt dan ook weer dat intergenerationele effecten bij kijken. Want een vader kan bijvoorbeeld vroeger in de jeugd een enorm sociaal leven hebben gehad. Mm-hmm. En ziet dan bij zijn zoon of dochter die dat niet heeft, die verlegen is, het fijn vindt om lekker thuis te hangen. Genoeg heeft dan 2 vriendinnetjes of vriendjes. En kan de vader het dan verdragen dat zijn kind het anders doet.
Ja.
En daarom ga je dan aan werken.
Ja.
Want vaak gaan juist die ouders heel erg trekken. Van, ga naar buiten. Je hoort toch lekker met vriendjes te spelen. Of je hoort dit te doen toch. Of dat. Een feest te geven als je 16 wordt.
Ja.
Weet ik veel.
Want is dat ook dat je als ouder toch vaak soort van automatisch op je kind legt of zo. Wat je zelf kent en wie je zelf bent.
Mm-hmm.
Doe je dat soort van, is dat een soort automatisme? Dat je, dat je jezelf als referentie neemt?
Ja, vaak wel. Mm-hmm. En dat is eigenlijk nog niet eens zo raar. Want die vader gunt eigenlijk zijn kind dat wat hij vroeger zo leuk vond.
Ja.
En kan niet voorstellen dat zijn kind daar geen vreugde uit haalt aan grote vriendengroepen en feestjes en uitgaan.
Ja.
Want die jongeren heb je er ook bij zitten die gewoon liever thuis lekker een filmpje kijken of een keer naar de bios of lekker iets anders gaan doen, maar niet naar feestjes.
Ja, ja. En dan kom je eigenlijk ook weer terug bij die empathie en het verplaatsen in je kind in plaats van vanuit van jezelf uitgaan.
Maar ook verplaatsen in de ouder. Want een ouder, het is niet zo dat een ouder wil dat het kind, ik wil dat jij doet wat ik leuk vind. Mm-hmm. Maar een ouder, daar zitten zorgen onder. Mm-hmm. Een ouder maakt zich enorm zorgen dat het kind dadelijk niet gelukkig is. Want je kan toch niet met zo gelukkig zijn als je alleen maar thuis zit.
Mm-hmm.
Terwijl die vader of moeder dan het eigenlijk echt het kind gunt van een leuk sociaal leven.
Ja.
En als je daar naartoe kan gaan, wat gun jij jouw kind en wat wil jouw kind zelf?
Mm-hmm.
Dat kan al hele mooie interacties zijn.
Ja.
Dat het kind dus niet meer zo gepusht voelt door.
Dus van dat, op die manier moet het, maar dat je meer. Ja. En dat is dan ook, zou je dit ook adviseren om dat met regelmaat te vragen? Want mijn ervaring is ook wel dat niet elke tiener het fijn vindt om een gesprek te voeren over serieuze onderwerpen. Ik heb ondertussen wel uitgevolgd hoe je dat wel kan doen. Maar soms vind ik het ook niet fijn als je ze heel veel vragen stelt over van alles en nog wat. Terwijl, zou je het wel adviseren om met enige regelmaat even bij je tiener zo in te checken van?
Ja, ik zou altijd inchecken. Je kan beter te vaak inchecken dan te weinig.
Ja.
Weet je, er gebeurt zoveel in die koppies en er wordt zoveel niet gezegd.
Mm-hmm.
En ze delen ook heel vaak niet. Het is zo ongelooflijk moeilijk om als kind tegen je moeder te zeggen of tegen je vader te zeggen, pap, mam, dit vind ik eigenlijk niet zo leuk aan je.
Mm-hmm.
Dat doe je niet. Mm-hmm. Dan ben je bang. Je bent bang op een boze reactie.
Mm-hmm.
Weet je wel. Dat is hartstikke spannend. Dus dat doe je niet. Dus je weet eigenlijk helemaal niet waar je mee zit.
We kunnen het wel goed in een soort afzeik. Dus in de dat is een soort van je uiterlijk en je grijze haar. Dat onder een vergrootglas op die manier naar je kijken. Maar dat is natuurlijk meer, en zeker samen.
Maar dat is natuurlijk meer de gimmick. Het meer belachelijk maken van je ouders als... Maar jij bedoelt het net ook echt als het serieus... De dingen die je als ouder tegen je kind kan zeggen... of hoe ze reageren op situaties.
Ja.
Dat je dat als...
Nou ja, als je even incheckt van ja, hoe was dit nu? En je merkt dat je kind dat geïrriteerd wordt. Van ja, daar heb ik helemaal geen zin om over te praten.
Ja.
Nee, maar ik wil gewoon even zeker weten... dat je er wel echt positief over voelt. Of dat het echt wel oké met je gaat. Mm-hmm. Of weet je, ik wil gewoon even checken hoor.
Mm-hmm.
Maar oké, ik hou mijn mond wel. Maar ik kom je wel naar me toe als er mm-hmm. wel iets is, weet mm-hmm. je wel. En dat ook niet.
Ja, en dat herhalen. En je zegt eigenlijk ook van... voor kinderen is het heel moeilijk om eerlijk te zeggen tegen hun ouders... wat ze niet prettig vinden in het contact of in de manier mm-hmm. van reageren. Waarbij je ze dat daar misschien ook wel voor zou kunnen uitnodigen. Om dat wel te doen.
Ja.
Een soort feedback te vragen.
Ja. Maar ja, dat is wel lastig. Veel ouders vinden dat gewoon wel lastig, hoor.
Ja.
Want dan heb je toch wel weer die zelfreflectie nodig van... goh. Ja, kijk, iedere ouder mist dingen bij een kind.
Ja.
Je slaat altijd wel een keer de plank mis. En dat heb je niet in de gaten.
Nee.
Maar als je het wel in de gaten hebt... en je ziet in één keer je kind schrikken...
Mm-hmm.
of wegkijken als jij iets zegt...
Mm-hmm.
of ja, toch een beetje gekwetste mm-hmm. houding... Mm-hmm. dat je kind aanneemt. Durf dan, heb de moed... om aan je kind te vragen van... hey, zei ik iets verkeerds?
Mm-hmm.
Zei ik iets wat niet lekker viel bij je? Of mm-hmm. heb ik eerder iets gedaan... wat misschien niet oké was voor je?
Mm-hmm.
En het fijne is als je dat kan... als jij... weet je, kinderen doen niet wat ze zien... die doen niet wat ze horen... die doen wat jij doet.
Ja,
wat ze zien.
Ja.
En... dus als jij dan het voorbeeld kan geven op basis van... ik kan tegen kritiek.
Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
En ik ga vragen aan je van... goh, heb ik iets fouts gedaan? Mm-hmm. Dan gaan kinderen dat later ook veel makkelijker kunnen. Van goh, kritiek verdragen. Of hey, misschien heb ik dat toch niet goed gedaan. Ik moet het even anders doen. Sorry zeggen.
Ja.
Dat is ook zo'n belangrijke. Mensen die geen sorry kunnen zeggen. Het is eigenlijk altijd intergenerationeel... omdat die ouders dat ook niet deden.
Mm-hmm.
Dus ouders moeten ook sorry zeggen tegen hun kind.
Mm-hmm.
En niet altijd een kind naar de ouder.
Waarbij ik ook weer vind... ik werk veel met vrouwen van mijn leeftijd... zeg maar tussen de 40 en 55... dat die heel veel sorry zeggen. Voor dingen waar ze eigenlijk helemaal geen sorry voor zeggen.
Ja.
Dus dat vind ik ook altijd interessant, dat ik dan merk... oh ja, maar dit is bijna... even geen overtrokken gezegd. Sorry dat ik besta. Dus daar...
Ja.
Dat is ook weer te snel geneigd om boetekleed aan te trekken. Dat
ja,
ik ook
maar dan zeg je dus...
ja,
maar dan zeg je dus sorry op iets wat...
wat niet van
wat
jou
helemaal
is,
niet wat hoeft. Niet,
nee.
Nee, dus dat is... ja.
Dus dan denk ik ook wel eens... oh ja, als je dat met systemische bril kijkt... oh ja, maar... kreeg je vroeger vrij snel de schuld ergens van of zo, zonder dat dat...
kan.
Of had je het idee dat je de hele tijd verantwoordelijk was voor dingen waar jij ook als kind niet verantwoordelijk voor was. Dat vind ik ook weer interessant.
Ja, ja, maar, of de te strenge ouders, hè.
Ja.
Dus mijn wil is wet.
Ja.
Ouders, hè. Dus die dan leef je toch een beetje... ben je als kind toch op je hoede.
Ja.
Doe ik het wel goed.
Ja, ja. Ja, terwijl eigenlijk zeg jij van als je als ouder sorry zegt, kan zeggen tegen je kind, dan kunnen ze dat later ook.
Ja, ja.
Als
dat is
zij,
fijn, hè?
Ja.
Het is fijn om,
ja.
om echt sorry te zeggen.
Ja.
Dat kan, dan haal je bij iemand ook weg.
Ja.
En veel ouders die vinden dat een kind sorry moet zeggen
mm-hmm.
voor iets wat ze hebben gedaan. Bijvoorbeeld, ik kwam belachelijk laat thuis.
Mm-hmm.
Ja, dat was inderdaad ook niet goed. Of ik heb inderdaad te veel alcohol gedronken.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ik was daar waar ik daar niet mocht zijn. Ja, dat mm-hmm. je dan dat een kind echt daar ook sorry voor kan zeggen.
Mm-hmm.
Dat kan een kind ook echt doen als de ouder dat ook goed kan.
Ja.
Ook naar het kind toe. Dus je wil daarin niet een hiërarchie hebben.
Mm-hmm. Nee, want dat is wel interessant inderdaad. Een beetje zo tot slot... als je dit zo kan, kun je ook denken van... ja, maar ze zijn toch niet helemaal gelijk? Er zit toch een leeftijdsverschil tussen, een generatie tussen. Als je jou zo kan, zou je ook de conclusie kunnen trekken. Hè? Maar ja, zijn ze dan helemaal gelijkwaardig? Is die relatie dan helemaal gelijkwaardig?
Dat, en dat wil je eigenlijk.
Ja.
En vooral in die adolescentietijd wil je dat. Wil, een kind wil zich als gelijkwaardig voelen met hun ouder.
Hm.
Erbij horen, samen zijn. Een, van hoe, mam, pap, hoe deden jullie dit vroeger?
Mm-hmm.
Want ik loop hier nu tegenaan. Hoe was dat bij jou? Hoe, bijvoorbeeld je eerste vriendje of vriendinnetje.
Mm-hmm.
Hoe oud was je toen, mam, pap? Hoe was je zenuwachtig? Hoe liep dat?
Mm-hmm.
Ja, het is natuurlijk een fantastische gesprek als je die met je ouders kan voeren als kind. Mm-hmm.
Maar wat zeg je dan als ouders zeggen van, ja, maar ik moet toch ook grenzen stellen? Ik moet toch ook, weet je, ze kunnen toch niet doen wat ze willen qua zomaar thuiskomen. Inderdaad, huiswerk niet maken, er met de bed naar gooien. Dat, ik moet toch bepalen, ook een beetje.
Ja, maar is er ooit een kind geweest die huiswerk gaat maken als ouders enorm aan het kind gaan trekken? Dat lukt bijna niet. Dat moet je toch op een andere manier aanpakken.
Mm-hmm.
He, met de empathie en waar jeetje wat vervelend, wat heb je nodig? Wat heb je nodig zodat het wel lukt? Want het is natuurlijk ontzettend balen dat het niet lukt. Dat je daar misschien wel een onvoldoende haalt. En dat het kind zelf gaat bedenken van, oh ja.
Dus wel degelijk streven naar gelijkwaardigheid.
Maar wel begrenzen in die mogelijkheden. Van ja, want je begrenst dan eigenlijk indirect van ja, je moet wel huiswerk maken.
Mm-hmm.
Maar je benadert het op een andere manier.
Ja, dus het is iets, je kijkt meer naar hun eigen toekomst die ze daarmee.
Ja.
Dat ze die school halen is voor hun eigen toekomst. Niet zozeer voor jou als ouder om een vinkje te halen van ben ik een fantastische ouder als ze het VWO hebben gedaan. Maar voor het ben je benadrukt dat het voor hen zelf belangrijk is.
Ja. Nou ja, maar en bijvoorbeeld een ander onderwerp is hoe laat thuiskomen. Mijn kind komt elke keer weer te laat thuis. Of moest vanavond een keer binnen blijven en een keer niet de deur uit. Ja, wat is eigenlijk begrenzen? Dus je wil wel begrenzen waarbij je de autonomie intact laat.
Ja.
Dus echt samen in gesprek gaan en dat is eigenlijk alleen maar fijn. Hè? Dus ja. Een kind die met jou de discussie aangaat, ben niet bang om de discussie met je kind aan te gaan. Want een kind leert zo te discussiëren.
Mm-hmm.
En gesprekken te hebben. Mm-hmm. En goed na te denken. En een weerwoord te hebben. Dat is allemaal zo belangrijk voor later.
Ja.
En begrenzen moet zeker, weet je wel. Maar ja, als je aan een kind vraagt van 13, vind jij het, ja, normaal als een kind van 13 om 11 uur 's avonds door de week buiten is, zou je dat veilig vinden? Weet je? Ja, natuurlijk vindt een kind dat niet veilig. Die zegt dan wel misschien, maar mijn vriendjes mogen ook.
Ja.
Dat weet ik nu niet zozeer of dat wel zo is. En of misschien jouw vriendjes ook dezelfde ruzies hebben met hun ouders.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Want eigenlijk kan dat niet, een kind van 12, 13, om 11 uur 's avonds nog. Op straat is gewoon niet passend. En dat weten ze zelf ook wel.
Ja.
Weet je? Dus je wil op een hele rustige manier toch dat gesprek aangaan. Maar ook van, ja, je wil gewoon zo graag naar buiten. En dat snap ik. En dat moet je ook doen.
Ja.
Dus lekker met je maten, lekker naar buiten. Weet je, maar ja. En je hoeft mij ook niet te appen waar je heen gaat. Je hoeft ook niet. Ik
zet
ga
de track-app ook niet aan.
Nee. Wat heb je nu?
Die track-app zie je,
ja,
nu allemaal.
Ja, 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 nou dat.
Ik heb ze niet hoor, maar.
Ja. Van die track-app, ja, die moet je gewoon. Ja, dat is een inbreuk op privacy. Dat, ja, voelen kinderen dat het een inbreuk is.
En qua vertrouwen kan, ja, ik me ook voorstellen. Ja, ja. En nou heb ik het. Ik vind het ook wel weer anders bij een jongen en een meisje, moet ik toch eerlijk zeggen. Denk, want ik weet niet als mijn dochter straks op stap gaat of ik er dan nog zo over denk als nu.
Nou, dus wat je wil, is dat je wel elkaar kan volgen. Dat jij wel kan zien waar een mobiel is.
Mm-hmm.
Maar dat je echt zegt, hè, bijvoorbeeld, het kan werken. Het is altijd een beetje uitproberen. Hè? Van nou. Jij mag ook zien waar ik ben.
Mm-hmm.
Ik mag zien waar jullie zijn. Maar alleen wanneer het echt nood is. Als ik je niet kan bereiken. Ik heb je geappt. Ik heb je gebeld.
Mm-hmm.
Je zou thuis zijn. En je bent er niet.
Mm-hmm.
Je neemt ook niet op. En ik heb al 20 minuten ben ik eigenlijk aan het wachten. En ik denk van, oh, nog steeds niet thuis. Dan mag ik kijken waar je bent. En dat ook, is niet om boos te worden.
Nee, maar omdat je zorgen maakt en zeker wil weten dat er niet.
Ja. Ja. Want hoe fijn is het dat als er wel wat is,
ja,
en je wordt overvallen,
ja,
Dat ik je en je kan, bent daar dat ik er ben en dat ik weet waar je bent. Ja. Dus dat ik er voor je kan zijn.
Ja.
Ja, en dus het is niet dat ik jou in de gaten ga houden dat jij wel rechtstreeks naar huis fietst.
Mm-hmm.
En dat ik eens even ga kijken of jij wel eens even thuis komt. Nee, het is echt bedoeld van, hé, wat fijn. Jij mag lekker je tijd nemen. Je mag lekker gewoon rustig naar huis komen. Neem die tijd. Hè, maar weet dat als ik je niet kan bereiken, dan is dat fijn voor jou dat ik weet waar je bent. En niet om boos te worden, maar gewoon dat je niet ergens ontvoerd wordt. Of weet ik veel, weet je wel?
Dus dit is eigenlijk ook weer in afstemming met elkaar.
Altijd in afstemming.
Ja.
Dus een kind voelt dan, oh fijn, als er iets gebeurt, dan gaat mam checken waar ik ben.
Ja.
Bijvoorbeeld, mijn dochter heb ik ook gezegd van, nou, toen ze nog wat jonger was en echt vanuit een vriendinnetje naar huis wilde fietsen, bel mij op als je op de fiets zit.
Ja.
Al bellende, hè, gewoon met je oortjes in bellen, dat is veel minder kans dat je overvallen wordt.
Ja.
Weet je wel? Ja, dus als je dat zo kan doen en het vertrouwen geven, dan vinden kinderen het dus juist fijn dat je hun locatie kan zien. Want het is helemaal niet, als jij nou ergens in de stad bent en je hebt die locatie en ze weten dat jij niet boos gaat worden.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ja, dan vinden ze het alleen maar fijn dat als er dus wel iets is, dat je weet.
Dat weet.
En dan kom ik je gewoon halen met de auto en ik neem een knuppel mee en ik...
Ja.
Ik sta altijd achter jou, weet je wel.
Ja, dus dat is altijd een hele andere benadering.
Het is een hele andere benadering.
Ja, ja, mooi.
Ja.
Samenwerken, inleven en meer lachen.
Ja. en absoluut, meer lachen.
Ja.
Positief, let er echt op.
Ja.
Dat je, vooral bij die jonge kinderen, dat je lacht op de fiets. Dat als ze naar je kijken, dat je een vrolijk gezicht hebt als je met je kind bent.
Ja.
En niet een stressvolle werkgezicht, maar een vrolijk
zo
gezicht.
Zo simpel, maar als je op een gegeven moment ook erop let hoe je ouders met... En nu heb ik oudere kinderen, dan valt het me soms ook meer op. En ik heb nu meer ervaring als ouder dan 10 jaar geleden, maar... Hoe je ouders soms met kinderen hoort praten, denkt, oh, dat is zo'n negatieve cirkel soms van berispende opmerkingen. En nu heb ik dat pas door, ook dan ook van buitenaf natuurlijk. Dat ik denk, oh ja, terwijl het eigenlijk zo simpel is om...
Ja.
Maar ja, goed, je zit natuurlijk als ouder ook niet altijd in je eigen goede...
Nee joh, en het is echt niet erg.
Als
dat een keer niet zo zin hebt, maar je bent even een keer niet bereikbaar.
Ja. Maar over het algemeen, zeg maar, de tip van lach vaker naar je kind. En, is wel eentje die redelijk gemakkelijk toepasbaar is, over het algemeen.
Ja. Of echt een keer gemeend, ik hou van je zeggen. En niet, wij houden veel van jou.
We houden veel van jou.
Of I love you, maar echt, als je je kind knuffelt en ook echt zegt, goh, ik hou zoveel van jou. Met een echte serieuze stem. Ja, dat is zo fijn om te horen. Weet je, en daarin gaan oefenen, want het is hartstikke spannend soms. Je altijd even een drempel over.
Ja, ja.
Maar dat is heel fijn eigenlijk.
Ja.
Ja.
Mooi.
Ja.
Mooie afsluiter.
Oké.
Dankjewel.
Ik hoop dat je hebt genoten en geïnspireerd bent geraakt door deze aflevering van de Doorbreek de Cirkel podcast. De links naar de websites van Marijke en van mij vind je in de show notes. Heb je nog vragen of opmerkingen? Dan kun je me altijd een mail of een DM sturen via social media. Deze podcast hoort bij het gelijknamige boek Doorbreek de Cirkel, waarom opvoeden over jezelf gaat, dat in juni 2023 verscheen bij Cosmos Uitgevers. Tot de volgende keer!